Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
P.F. Tomeze is een schrijver die zich aan de lezer als volgt presenteert. P is voor penis, F voor fuck, alias Pony Frans. Gespecialiseerd in het klassieke Duitse aftrekwerk. Einde citaat. Maar P.F. Tomeze is niet voor één gat te vangen. Hij schreef ook een teder geraffineerd portret over zijn dode dochter, bedrijft politieke satire en wijdt ons in de kunst van het lezen. Dag P.F. Tomeze, zit u op een berg of zit u in een dal?
Momenteel zit ik op een berg, geloof ik, ja.
Hoezo?
Dan kijk ik in het dal. Ik moet zeggen, als schrijver denk ik bevindt zich vaak op een berg. Omdat hij graag van het uitzicht geniet.
Maar opkijken naar die berg vanuit het dal, is dat dan niet leuk? Prettig?
Nee, ik denk dat de bergen er bestaan om beklommen te worden, niet. Om vanuit de diepte bewonderd te worden, nee.
Hoe ben je daar geraakt?
Op die berg, ja. Denk wel als schrijvende. Ik had al vroeg, wat mooi met die titel van dit programma. Een van mijn eerste lievelingsboeken was Boven het Dal van Nesquio.
Ja.
En daar zit ook de hoofdpersoon, de schrijver, melancholisch op een berg in het dal te kijken naar het mensengewemel die daar druk doen en zich belangrijk proberen te maken. En hij kijkt daar op neer, maar voelt zich niet groter. En dat is wel een heel mooi beeld. Je hoeft niet op een berg te zitten en je heel groot te voelen, want dat heeft ook geen zin. Je bent toch nietig in het universum. Hè?
En weet je nog hoe die eindigt?
Boven het dal, de laatste zin. Ik zou het niet meer weten, nee.
Ja, zo. Dat, over de hond en
ja, een blaft in de nacht of zo. Toch wel een cliché, maar
een echt cliché, maar wat eraan vooraf gaat is kerft in je ziel. Ja. Ik zeg maar even, omdat we straks erop terug zullen komen. Eerste en laatste zinnen, daar heb je wat mee. Ja. Als schrijver, ja.
Ja.
Wanneer ben je eigenlijk beginnen schrijven? Hoe oud was je?
Ik weet wel zeker dat het te maken heeft met de puberteit. Met het je afzetten tegen de, ja, de gevestigde orde, je afzetten tegen de dwang om iets te moeten zijn in de maatschappij. En ik denk 17 of zo was, 16, 17. In die tijd dat ik Nesquio las, denk ik wel. En besefte van dat die pen je een soort dubbel leven gaf. Dus je het leven, het geschreven leven en het leven dat geleefd moest worden. Dus je als schrijver, ik had al snel door dat je er een leven bij krijgt.
En, twee voor de prijs van één.
Twee voor de prijs van één en allebei even ellendig, maar goed. Dus, dubbele ellende is het ook soms. Maar,
ja, maar nee, maar je zit op een berg.
Oh ja, nu zit ik op een berg. Ja, maar gisteren was dat dan.
Oh ja, want is het zo stemmingwisselerig als je het nu zegt?
Ja, ik denk, ik heb wel, laat ik zeggen, het schrijven heeft natuurlijk wel, het is een onzeker bestaan, zou ik zeggen, in economische zin, maar ook in artistieke zin. Dus het is, je bent, de resultaten in het verleden behaald bieden geen garantie voor de toekomst, zoals het heet in het bankwezen.
Dat is toch nergens? Een voetballer die vandaag scoort en
Maar voetballer leidt denk ik ook wel onder de dagwaarde die heeft tegenwoordigd.
En een bankier toch net zo?
Ja, een bankier weer wel, maar
en een bakker, je moet maar eens één slecht brood bakken, komt niemand nog. Is dat, bedoel, romantiseer je dat niet allemaal? Ook de schrijvers hebben er toch een handje van weg. Oh, zie ons lijden.
Ja, misschien, ja. Ik wil de bakkers niet tekort doen. Nee, ik denk wij, de bakkers en ik.
Je bent niet voor één gat te vangen, zei ik. We leven in een superdiverse samenleving en daar ben je eigenlijk het exponent van een superdiverse auteur. Je schrijft, we komen daar natuurlijk op terug straks, een geraffineerd portret over je dochtertje dat doodgaat. Maar je bent helemaal niet beroerd om een politieke satire te bedrijven, Vladivostok bijvoorbeeld. Of hele mooie essays te schrijven die eigenlijk op de een of andere manier mijn ogen als lezer doen openen. En dan nog eens een keer hele Gewone billenkletsers, waar de porno vanaf spuit en spat en spettert. Hoeveel mensen zitten hier tegenover mij?
Ja, nou, hier tegenover zit iemand die natuurlijk geremd is en bescheiden enzovoort. Omdat hij, laat ik zeggen, als schrijver ben je natuurlijk... Ik durf als schrijver meer dan als, laat ik zeggen, burger op straat. Hè? Dus het is ook een soort compensatie voor gefnuikte ambities, zou ik maar zeggen, die dan op het papier wel hun beslag kunnen krijgen. Dus ik... Ja, laat ik zeggen, de satiricus. Ik zou niet zo graag iemand hier nu in de studio gaan nadoen. Hè. Er zijn collega schrijvers die dat heel goed zouden kunnen. Maar ik ben daar veel te bleu voor.
Timide?
Ja, timide. Om dat soort... Dus ik kom eigenlijk pas los als er niemand bij is.
Dan durf je, hè?
Ja, precies.
De held.
Dat is het wel, denk ik, een beetje. De held uithangen op papier.
Dat is toch een beetje...
Held op sokken. Papieren tijger. Ja. Dat zijn allemaal woorden voor.
Ja, eigenlijk wel, ja. maar het is te gek voor woorden, want je creëert eigenlijk een alter ego. Eerlijk, er zijn mensen die daarvoor in een psychiatrie belanden, hè? Die noemen we dan bipolair gestoord of zo. Maar jij verdient er geld mee.
Maar ik denk wel dat het is natuurlijk die verdubbeling maakt het mogelijk, omdat je het wel bent en niet bent. He, je kunt je, net werd ik dan geciteerd als porno-koning. Kijk, dat is inderdaad mijn alter ego in die Kessels-romans. Hoe ver ben ik het zelf, is ook maar de vraag natuurlijk. Hè? Je kunt jezelf steeds als schrijver ook verzinnen. Dus je kunt er onderuit. Hè? Dus dan moet je zeggen, als ik dit, wat ik allemaal opschrijf, als ik dat in een toneelstuk zou doen of in een televisieprogramma, dan zou ik inderdaad grote kans lopen om opgesloten te worden. Maar als schrijver is het toch maar de vraag of je het zelf bent. En dat is.
En wat denk je zelf? Hoeveel porno-acteur of porno-mens zit erin?
Ja, ongetwijfeld. Ja. Het is zondagochtend. Het is het door God gegeven driftleven. Daar moet ik ook mee in het reinen komen.
Het is de dag des Heren, dat weet je. Wat je eigenlijk... Is een heel groot deel van jouw werk ook een pleidooi om eens... goed te kunnen lezen. De kunst van het lezen noem je het in een van je essays. En ik vind het eigenlijk onvoorstelbaar. Je zegt, het lezen van een roman of een gedicht maakt eigenlijk niet uit. Kun je het best vergelijken met hoe een dirigent zich over een partituur buigt. Hij moet er muziek van zien te maken. Zonder hem blijven de noten dood aan hun balken bungelen. En dus zeg je, verwacht ik, van een lezer precies hetzelfde. Hij moet een dode tekst weer tot leven kunnen maken. Wat heb je daar allemaal niet voor nodig als lezer?
Nou, in ieder geval een gevoelsleven en ook wel een associatief vermogen. Ik denk, kijk, wat ik daarmee bedoel is dat een lezer moet niet denken, de schrijver dicteert mij. Maar die moet denken, die schrijver maakt het mogelijk dat ik deze dingen kan voelen. Dat ik hierover kan nadenken, dat ik ze kan verbinden met mijn eigen herinneringen, mijn eigen angsten. En dan krijgt het betekenis. Er wordt toch te makkelijk aangenomen dat de betekenis... in de tekst zelf zit, dat hij als het ware dat de schrijver daar de sleutel van heeft. Terwijl het is natuurlijk de lezer zelf die sleutel heeft. En een lezer zou minder, vind ik, passief kunnen zijn dan die vaak is, denk ik. Vaak is een lezer toch wel een consument die denkt... ik zal dit prijswinnende boek eens lezen, nou, het doet mij niks. Ik vind het middelmatig. Terwijl,
2 sterretjes, 1 sterretje, dat is het vandaag, hè? 3 bollen, 2 bollen.
Ja. En dan denk ik, wat heb jij zelf eigenlijk aan dat boek gegeven? Die schrijver heeft in ieder geval wat aan gegeven. En als lezer moet je dat ook doen. Ik besef dat zelf dat ik het ook niet altijd doe. Als lezer nog wel, omdat ik natuurlijk het mijn vak is. Maar ik loop ook wel eens door een museum. 10 seconden per schilderij.
Dat is veel, hè? 7 seconden is het gemiddeld.
Maar ja, ik betrap me er ook wel eens op dat ik het binnen 7 seconden heb afgewezen. Dus die onrechtvaardigheid zit er natuurlijk helemaal in. Maar ik besef het wel, dat je moet er moeite voor doen om iets te kunnen waarderen.
Maar hoeveel mensen kopen jou gewoon omdat ze het leuk vinden in de kast of omdat ze het moeten hebben? Het hoort zo. Beetje een status.
Ja, dat hangt van de...
P.F. Tomese in de boekenkast. Nou, €15, €20. Dus...
Ik denk dat voor die Kessels romans niet geldt. Ik denk wel als een roman genomineerd is of een prijs krijgt... dan speelt dat zeker een grote rol. Ja.
Dan komt die ongelezen in de kast.
Ja,
maak je geen illusies?
Ik weet het niet. Ik ben er gelukkig niet bij. Het is,
Ik denk het wel. Kessels is er een paar keer al gevallen. In Nederland een fenomeen, bij ons veel minder. Misschien toch niet slecht om eens even te duiden. Het zijn 3 romans tot nu toe en ik denk dat het daar ook mee ophoudt. Ja, ja, ja. Een trilogie. Ja, ja, zeg je, maar je hebt het al eerder beloofd. Dit jaar kwam er een nieuwe uit. Eigenlijk mag ik dat zo zeggen, het is de genese van een vriendschap tussen de auteur P.F. Tomese, of de het personage, zal ik maar zeggen, Tomese, toevallig naamgenoot van jou. En J. Kessels, die dan staat voor Jos Kessels. Ja, ja. Een journalist van het Eindhovens Dagblad, nog steeds trouwens, columnist. Ja. Die jij daar hebt leren kennen toen jullie allebei journalist waren. Het is een mythische vriendschap geworden, die je ook voluit beschrijft in die 3 boeken. En zoals elke mythische vriendschap moet die vroeg of laat zeker ook dramatisch eindigen.
Ja. Ja, dat heb ik niet als schrijver bedacht, maar dat heeft het leven voor mij in petto gehad. Dus dat is, ik denk wel over het algemeen dat vriendschappen eindig zijn. Dat is wel
dat is hard.
Ja, het komt vaker voor dan je denkt. Als je eraan begint niet, maar ze... Kijk, het is wel zo, in tegenstelling tot liefdes doven ze. Kijk, een liefde eindigt meestal met servies wat door de lucht vliegt. Wederzijdse beschuldigingen, glasgerinkel.
En moord.
en vrienden, die blijk je niet meer te zien. Hè? Dus en die kom je misschien nog eens tegen. En dan acteer je nog de intimiteit van weleer.
Die doven uit of zo?
Ja, ik denk dat vrienden die delen een fase in je leven, denk ik. En er zijn vrienden die je hele leven houdt, maar nooit met die intensiteit.
Die Kessels, uit de gelijknamige Kessels, en die dus echt ook een mens is van vlees en bloed nog steeds. Daarmee delen jullie de voorliefde, of jullie delen de voorliefde samen, moet ik zeggen, voor country.
Ja.
Voor sigaretten, drank, lellebellen. Ja. Voor de meisjes, voor... Het noem het en je deelt het. Lachen, gieren, brullen. En dat allemaal onverbloemd opgeschreven.
Ja.
Wat zag jij in die man? Wat trok je aan?
Ja, ik denk wel dat ik mezelf zag en zie in hem degene die ik... niet ben, maar wel misschien zou willen zijn. Ik heb ook al een definitie van vriendschap als tegen elkaar opkijken. Je kijkt allebei tegen de ander op. En het is, in de vriendschap is, als hij goed is, complementair. En dat,
opkijken wat, bedoel je daarmee echt?
Ja, opzien tegen de bewonderen.
Precies, bewonderen, ja.
Ik denk, je moet wel een vriend kunnen bewonderen. En ik denk dat bij hem bewonderde, en ik praat de verleden tijd alleen maar omdat we elkaar niet meer zien, maar bewonder en bewonderde is zijn vermogen om heel stellig te zijn over dingen. Laat ik zeggen, heel definitieve oordelen te hebben over muziek, over mensen, over wat je wel en niet wil in het leven. En dat is dat hele gemarkeerde van hem ten opzichte van het gemankeerde van mij, waar de onzekerheid en het maar aarzelen en maar blijven zoeken naar iets anders. Ik heb wel gedacht van aan zijn zijde word ik misschien ook wat meer uit één stuk.
En is dat gelukt?
Nee.
Je blijft gewoon wie je bent.
Ja, de wispelturigheid en de onberekenbaarheid. En ik moet zeggen, als schrijver vaar ik er wel bij die karakterloosheid, om het zo maar te zeggen. Dat is.
Jullie delen allebei deelden, maar delen allebei in het boek tenminste. Blijft dat delen, hè? Bedoel, dat is ja. het gekke, hè? Bedoel, die vriendschap blijft in het eerste boek. Fantastische vriendschap. Onder meer een voorliefde voor Amerika, voor de Far West, voor het zuiden, de Deep South. Jullie associëren ook heel veel van die mythische namen, ook meteen met literatuur, met de countrymuziek. Dat is toch wat, hè? Twee mannen die samen reizen.
Ja, ja, het begon er eigenlijk mee dat we kenden elkaar van die krant, van die redactie. We bleken allebei zo'n grote reis door Amerika te gemaakt hebben, door het zuiden, ook al door de minder voor de hand liggende staten. En dus dat herkennen we met elkaar. Dus we namen ons al gauw voor om dat een keer samen te doen.
En dat heb je gedaan, hè?
Ja.
En?
Ja, dat was wel geweldig. Want de eerste keer, hij reisde de eerste keer met vliegtuigen en voor de rest lopend en met de bus enzovoort.
De Greyhound.
En ik met de Greyhound. En ik ben met de Greyhound heel Amerika, zelfs Mexico door geweest. En tenminste, dat was gewoon geen Greyhound meer, maar ook een bus. En toen zijn we met de auto gegaan. Hebben een auto gehuurd. En zijn we, al die highways afgegaan en al die Blue Highways en al die weggetjes en overal parkeerplaatsen. Auto geparkeerd en naar Honky Tonks gegaan. En ja, dat was echt op de autoradio natuurlijk. Al de plaatselijke stations met plaatselijke countrymuziek.
En dan wat er dan over ons heen wordt gestort als lezer, dat is schier oneindig. Huidschilverschillen, nicotinevingers, negerlullen speciaal, geiligheid, vetvlekken, poepbroeken, ranzige hotels, lijkenlucht. Het houdt niet op. Ergens verderop schrijf je in de roman van een van die Drie Kessels romans, ik weet niet meer welke. Vind ik zo mooi. In ieder mens schuilt een Duitser die je beter niet kan tegenkomen.
Ja.
Ik denk in ieder man, eerlijk gezegd.
Ja.
Mens, vrouw ook?
Ja, Duitsers zijn meer mannen ook, hè? Sowieso. Nazi's, ja, je hebt ook wel nazi-vrouwen ook, maar goed, ja. Je denkt toch eerder mannen, ja.
Ja, hè? Zoals iedereen hier, we zijn een nieuw seizoen bezig, mag je, en we blijven dat doen, boeken meebrengen. Je hebt er een aantal meegebracht, Frans. We beginnen bij On the Road van Jack Kerouac. En dat heeft alles te maken met die Kessels-romans. Ja. Je laatste Kessels-roman heet Ik, J. Kessels. Ja. En aan het slot citeer je ook het slot eigenlijk van Jack Kerouac's On the Road. Ja. Misschien even die roman situeren. 10 jaar aan gewerkt. Is in 1957 uitgekomen. Ook een inmiddels bekende mythische tocht door Amerika. Die Cell Paradise maakt. Die staat dan voor Jack Kerouac met Dean Moriarty. En die staat dan voor zijn vriend Neil Cassady.
Ja.
Over eerste zinnen gesproken. Weet je dat de oorspronkelijke eerste zin van dat boek... Nee, ik zal eerst de zin lezen zoals die nu geboekstaafd staat. I first met Dean not long after my wife and I split up. Ja. Weet je wat de oorspronkelijke zin was?
Geen idee, nee.
En dat is heel, heel fascinerend. En ik denk dat ook iets zegt over jouw schrijverschap. I first met Neil not long after my father died. Dat is een heel ander begin.
Eigenlijk beter.
Veel beter.
Ja.
De redactrice van Viking heeft dat veranderd. Die Neil, dat mocht niet, dat was Neil Cassady. Dat was dus de echte, de Jos Kessels, zal ik maar zeggen, van jou. Ze heeft daarvan gemaakt Dean. En dat die vader stierf, dat vond ze helemaal geen goed idee. Dat was meteen veel te sinister. Dat moest gewoon een scheiding worden.
Tja.
Zou jij je dat laten...
Nee, zeker niet. Ik vind het ook wat gek, want het eindigt ook weer met een vader, het boek. Dus,
dat was de bedoeling, hè?
Het zijn natuurlijk ook jongens zonder vader, zonder autoriteit, hè? Losgeslagen... Jongens van de Lost Generation, zoals ze genoemd werden. Dus dat veel mooier.
Ja. Inderdaad. En die dan kunnen zeggen adieu, vader, opvoeding. Wij gaan het nu eens een keertje zelf doen.
Ja. En het waren achteraf ook, maar dat is de kennis van later, waren het niet zozeer homo's, maar in ieder geval, ze waren biseksueel, die jongens. Dus die seksuele ambiguïteit. Dus dat huwelijk is ook een beetje gek. Je ziet die Kerouac zie ik ook niet als een echtgenoot. Hij zat altijd een beetje met die... Met die homo-scene, met Allen Ginsberg enzovoort, die dan verliefd op hem was. En hij dat half afwees en half aan toegaf.
Waarom wil jij nu dat slot lezen?
Nou, om verschillende redenen. Omdat eerste reden is dat ik het een van de mooiste eindes vind die ik ken. Ik moest daar, toen ik het las, was ik ook wel jonger, maar moest ik daar echt wel bij een traantje bij wegvegen.
Een traantje wegvegen? Ja, je schrijft in je boek zelf, ik moest huilen als een kind.
Ja, nou ja, goed, dat is een boek, hè.
Zie je?
Nee, maar ik was er echt door... Ik schoot er wel van vol, dat klopt. Ik was er helemaal door aangedaan.
Je was 19.
Ja. En toen later, toen ik dit boek Ik je Kessels had te schrijven, toen besefte ik wat ik toen ik het on the road las niet besefte, dat het boek is over het einde van een vriendschap. En ik dacht altijd, dit is het boek over een vriendschap. Twee kameraden die samen het hele continent oversteken van oost naar west. En op een gegeven moment gaan ze naar Mexico. En dat avontuur, dat trok mij toen. Want dat was het leven dat voor mij lag, voor mij. En wat ik ook wilde leven. Ik wilde ook die reizen maken en dat vast continent veroveren. En dat met onder andere met mijn vriend Kessels. En ik besefte pas veel later dat het boek vanaf begin af aan heel melancholisch gesteld is. Het is eigenlijk de herinnering aan al die reizen. Er zit een hele melancholische vloers om dat hele over het hele boek heen. Wat ik pas als oudere lezer besefte.
En dus eigenlijk herkende in het opbreken van die vriendschappen tussen die twee ook het opbreken
en
van
pas toen ik het schreef, dacht ik, dat is het mooie. Want ik dacht, ik schrijf een boek over het einde van een vriendschap. En ik dacht, het allermooiste boek is on the road over het einde van de vriendschap. Dus
we gaan eens luisteren naar een fragment eruit. Dus inderdaad het laatste. De laatste zinnen van On the Road van Jack Kerouac. En het is P.F. Tomese die leest.
En als de zon boven Amerika ondergaat en ik op de vervallen oude pier aan de rivier zittend naar de brede, brede luchten boven New York kijk en al dat ruige land voel, dat in een ongelooflijke, gigantische massa helemaal naar de westkust golft, en heel die lange weg en al die dromende mensen in die onmetelijke ruimte, al die kinderen in Iowa die nu al liggen te huilen in dat land waar ze de kinderen maar laten huilen, maar dadelijk gaan de sterren weer schijnen en je weet toch dat God Winnie de Pooh is. Als de avondster al daalt en haar vonken uitschuddend over de prairie dooft in die laatste ogenblikken voor de komst van het volledig duister dat de aarde zegent, alle rivieren verduistert, de bergtoppen omzwachtelt en de verste oeverlijn inpakt. Als niemand weet wat er nog komen zal, behalve de morsige verlatenheid van de ouderdom, denk ik aan Dean Moriarty. Zelfs aan de oude Dean Moriarty. De vader die we nooit hebben gevonden. Dan denk ik aan Dean Moriarty.
Even om deze las uit On the Road van Jack Kerouac. Verscheurend mooi. We gaan naar muziek, Frans. Ik noem jou nu even gemakkelijkheidshalve en misschien iets te close, Frans. Want die P, waar staat hij voor?
Pieter.
Pieter Frans Tomese, maar iedereen kent jou als P.F. Tomese.
Ja.
Dat hebben heel veel Nederlanders, hè? Nederlandse auteurs toch? A.L. Snijders, L.H. Wiener, J.J. Pereboom, A.A. Alberts.
Ja, het is
we hebben dat niet.
Nee, hè?
Nee. Waar Louis Paul Boon, punt. Niet L.P. Boon.
Nee, ja.
Dat is ook wat gek klinken misschien. Ja.
In Amerika heb je natuurlijk J.D. Salinger.
Ja.
Ja, dus het is...
Oké.
Ja, het is de koketterie van de beginnende schrijver, denk ik. Die zichzelf wat serieuzer wil zien dan...
Hank Williams draaien voor jou. Long Gone Lonesome Blues. Vind je dat een goed idee?
Vind ik zeker een goed idee. Hank Williams, heel Billy Shakespeare, zoals hij in de country geschiedenis heet. Dus, het is een van de beste songwriters überhaupt in de Amerikaanse songgeschiedenis. En zeker de songwriter van de country muziek.
Hij is geen 30 geworden. Hij overleed aan een overdosis morfine.
Ja, codeïne, ja.
Ja, cocaïne ook. Op nieuwjaarsnacht, ja. 1953, op de achterbank van zijn Cadillac.
Ja.
Wat een einde.
Ja, het is wel natuurlijk een klassiek einde. Hij begon ook wel op zijn 14 of 15e, dus hij had wel een heel leven achter de rug.
Maar jij bent al dubbel zo oud, inmiddels.
Ja, dat is gek, hè? Dat vind ik gek. Ik was al ouder dan Hank Williams toen ik debuteerde. Ik was 32, dus... schrijven is natuurlijk een traag beroep. En de zanger is een snel leven, hè? In podia.
Maar jij zit niet aan de cocaïne of zo, hè? Of
nou, niet meer? Ik heb het wel eens. Ik heb wel heel veel van die soort dingen gedaan in mijn leven. Maar, ja.
I went down to the river to watch the fish swim by. But I got to the river so lonesome I wanted to die, oh Lord. And then I jumped in the river, but the doggone river was dry. She's long gone and now I'm lonesome blue. I had me a woman who couldn't be true. She made me for my money and she made me blue. A man needs a woman that he can lean on, but my leaning post is done left and gone. She's long gone and now I'm lonesome blue. I'm gonna find me a river, one that's cold as ice. And when I find me that river, Lord, I'm gonna pay the price, oh Lord. I'm going down in it three times, but Lord, I'm only coming up twice. She's long gone and now I'm lonesome blue. She told me on Sunday she was checking me out. Along about Monday she was nowhere about. And here it is Tuesday, ain't had no news. I got them gone, but not forgotten blue. She's long gone, and now I'm lonesome blue.
Long Gone Lonesome Blues, Hank Williams. Bij mij zit de schrijver P.F. Tomese. Hij is natuurlijk ook een country-kenner, mag ik dat zeggen zo, P.F. Tomese?
Ja, bescheiden. Er zijn grotere in dit, dit ondermaanse. Maar
die Hank Williams die we net hoorden, die had in de begintijd zijn mama als bodyguard.
Ja, hij oogt, hij is maar 29 geworden, maar hij oogde toch als een oude man ook, met een kale kop. En naar verluid droeg hij daarom altijd die hoed. Maar in zijn beginjaren, hij is heel jong begonnen, 14, 15, ging zijn moeder nog wel mee naar concerten. Of naar optredens, concerten klinkt zo mooi, want dat was natuurlijk toch in cafés en dergelijke. En daar ging het nog alles ruig aan toe in het diepe zuiden. En dan was die moeder niet te beroerd om af en toe zo'n opdringerig figuur neer te slaan.
We zitten met een schrijver aan tafel, maar een succesvolle. Straks zullen we het over Schaduwkind hebben. Denk echt wel jouw pièce de résistance en bekendste boek. Maar je houdt, ik zei het al eerder, van eerste en laatste zinnen. We hebben net laatste zinnen gehoord van Jack Kerouac. We gaan nu naar eerste zinnen van Laughter in the Dark van Nabokov. Beetje een vreemde ontstaansgeschiedenis, dat boek. Hè? Eerst in het Russisch gepubliceerd. Ja, ja. Vervolgens is er een vertaling van verschenen in 1936. Hij was daar absoluut niet over te spreken. En maakt dan 2 jaar later zijn eigen vertaling. Ja. Zo is het, hè?
Ja, met zijn... Ja.
Die Laughter in the Dark. Kun je daar... Als je dat moet samenvatten als scholier, hè?
Ja.
In één zin, wat zeg je dan?
Nou ja, als ik hem zou samenvatten, dan lees ik de eerste alinea voor. Want dat,
eigenlijk wel.
Het boek begint met een samenvatting. Dat is ook de reden dat ik het gekozen heb als favoriete tekst. Omdat ik dat van een bravoure vind waar ik erg van kan genieten.
We gaan luisteren.
Er was eens een man, Albinus genaamd, die in Duitsland woonde, in Berlijn. Hij was rijk, respectabel, gelukkig. Op een dag liet hij zijn vrouw in de steek voor een jonge maîtresse. Hij had lief, werd niet lief gehad. En zijn leven eindigde rampzalig. Dat is het hele verhaal. En we zouden het er verder bij hebben kunnen laten. Als aan het vertellen ervan geen profijt en plezier verbonden was. En hoewel een grafzerk ruimschoots groot genoeg is om, ingebonden in mos, de verkorte versie van een mensleven te bevatten, zijn details altijd welkom.
Begin van Laughter in the Dark, Lach in het Donker van Nabokov. Ja, dat is het hele verhaal. Waarom dan nog verder lezen?
Nou ja, ik vind het zo mooi. Detail is always welcome, staat er in het Engels. Details zijn altijd welkom. Dat is het mooie. Hij zegt daarmee, de literatuur gaat niet over die grote verhalen. Want die komen eigenlijk altijd op hetzelfde neer. Mensen doen iets en doen iets verkeerd. Moeten daarvoor boeten, eindigen ellendig. Hè? Kijk, de Griekse tragedies, die zijn eigenlijk allemaal volgens dat recept gefabriceerd. En je zag ook bij die Griekse tragedies overigens dat volgens dat recept daar vele versies van konden volgen. Hè? Dus maar zeggen, zo'n onderwerp kon je eindeloos kennelijk beschrijven. En dat laat hij ermee zien. Hij zegt, ja, het gaat helemaal. Hè, de recensenten en dergelijke denken wel dat het gaat om zo'n verhaal. En die vatten dat dan samen. Een man kreeg een maîtresse en hij hield van haar, zij niet van hem. En zijn leven eindigt rampzalig. Dat lijkt dan een verhaal. Maar
loved, was not loved and his life ended in disaster.
Ja, maar het verhaal is natuurlijk, het zijn die details. Hoe daarvan, hoe gaat het dan precies? En dat wil je dan weten en daarvoor lees je die hele roman. Daarvoor lees je 200, 300 bladzijden om...
Dat zie je ook wel eens bij hele goede misdaadverhalen. Hè? Dat van bij het begin, Martin Amis heeft er zo eens in geschreven. Van bij het begin zegt hij van kijk, dit is de moord. is de moord. Ik geef ineens ook het motief. Voilà, kijk, nou weet je dat. Ja. Dan zijn we daar ineens vanaf. En nu gaat het waarover het moet gaan.
Nou ja, dat klopt ook. Maar bij die Griekse tragedies was het ook zo dat die mensen wisten dat. Die kenden die verhalen over koning Oedipus en weet ik wat. En die wisten dat het slecht ging aflopen. Maar ze wilden weten hoe gaat hij zijn ellende dragen. En net zoals wij in ons leven ook weten. We gaan dood en we sterven in ons eentje, weet ik wat. En je wilt weten, maar hoe gaat dat dan? He, dus het willen weten hoe het gaat is voor mij ook altijd een hele grote drijfveer geweest om boeken te lezen en om naar films te gaan. Te kijken, hoe draagt hij die nederlaag? Hoe draagt hij die teleurstelling?
Is het hoe of is het veel meer waarom? Is dat niet de meest boosaardige vraag die we ons kunnen stellen? Waarom?
Ja, maar dan kom je natuurlijk in de klacht. Hè? De waarom is denk ik meer de vraag van de lyriek. Hè? Waarom ben ik gestraft? Dan krijg je de exclamatie, de schreeuw van wanhoop is denk ik...
Of waarom doe je wat je doet? Dat is toch niet klagen? Dat is onderzoekend.
Ja, onderzoeken, dan zou je zeggen, wat zijn de motieven? Hè? Motivatie is natuurlijk wel een belangrijk onderdeel van het narratief. Hè? Het verhaal wordt toch wel... Van waarom, waarom heeft die Kessels genoeg van die Tomezen enzovoort. Dat is wel een iets wat je, ja, die vraag wil je allezend beantwoord zien, inderdaad.
Ja, is dat niet old school? Want dat is eigenlijk wat Willem Frederik Hermans zei, een mus mag nooit zomaar van het dak vallen. Ik zie vandaag goede, hele, hele goede Netflix-series waar die vraag zelfs niet eens aan bod komt.
Ja.
De dingen gebeuren zoals ze gebeuren.
Ja, zeker. Als je het over series hebt, de oerserie waar dat ontwikkeld is Twin Peaks, denk ik, van David Lynch. Waar iedereen naar zat te kijken van, er zal wel een oplossing komen, maar er was nog ineens een vraag. Dus hoe zou die dan überhaupt beantwoord kunnen worden? Daar zat een mysterie, je werd deel een mysterie werd je ingevoerd. Hè? Zonder een labyrint zonder uitgang.
Ja. We hebben net Hank Williams gehad. Overdosis drugs en alcohol. De man die jij nu wil horen doet het niet veel beter. Hij is iets ouder geworden. Towns Van Zandt overleed ook aan een drugs- en alcoholverslaving. En, geloof het of niet, ook op een nieuwjaarsdag, zeg.
Ja, ja. Ja, en hij leek zelfs een beetje op Hank Williams. Ook zo'n dunne, lange man. En ook een hele goede songwriter. Hè? Towns Van Zandt spreken we over. Ja. En die... dat was voor mij was het wel, en voor mij niet alleen, voor veel liefhebbers, was Towns wel een soort second coming of Christ, zoals het in de katholieke kerk heet.
Oh ja.
Hij was de nieuwe profeet eigenlijk, de nieuwe messias van de countrymuziek.
Leefde en, doorgaans in blokhutten, goedkope motels of bij vrienden, was ja. een soort zwerver eigenlijk. En dat hoor je ook in zijn...
Ja, maar dus... ook een gentleman. Hij was, ik heb hem mogen ontmoeten.
Serieus?
Ja, zeker. En hij, het was ook een zoon van goede komaf, hè, het olieindustrie zou ik zeggen, kwam die. Maar hij wilde daar niks mee te maken hebben. Dus het was een hele wonderlijke figuur. Dus moet zeggen, waar je getweden van hebt. Dus een hele atypische figuur.
Was die makkelijk benaderbaar?
Ik vond het wel, ja. Want in die tijd, hij was zo onberoemd, als dat een woord is.
Onberoemd, ja.
Ik heb hem een keer een interview met hem gehad. En ik denk dat dat wel 6 uur geduurd heeft. Omdat hij vond het zo leuk om eens een keer iemand tegen te komen. Die zijn muziek kende enzovoort. Dus hij was heel toegankelijk, ja.
Maar hoe komt dat toch? Want ik geloof dat zelfs Willie Nelson en Emmylou Harris hebben nummers van hem gecoverd, ja. toch? Grote, grote naam in de country. En hij is...
Ja, hij is na zijn begintijd is hij wel in het slop geraakt. En ook geëclipseerd. Toen verdween hij en was nergens meer terug te vinden. Hij heeft wel een... diepe dalen gekend, of van berg en dal gesproken. Dus het heel veel in het dal. Ja. Hij heeft veel in het dal verkeerd. Maar hij maakte eigenlijk aan het eind van zijn leven een comeback. En net voor die comeback, in de jaren 80, leerde ik hem kennen. En toen was hij eigenlijk volkomen obscuur. Dan trad hij wel eens op. Maar ja, beschrijf ik in Ikje Kessel een concert. Iets gechargeerd, maar nauwelijks. Waarin J. Kessels ongeveer de enige publiek is.
Serieus?
Met de vrouw van Towns, die het dan op vier kessels voorzien heeft. Want die Towns die is altijd zo bezopen. En Towns die begon dan voortdurend zijnzelfde, na zo'n set weer dezelfde nummers te zingen. Want was zo bezopen dat hij niet wist wat hij al gezongen had.
Don't take it too bad. Ja. Don't you take it too bad if you're feeling unloving. If you're feeling unfeeling. Dus wat zegt hij eigenlijk? Je moet dat allemaal niet... zwaar
ja, al ben je depressief en al is je leven ligt te scherven. Don't you take it too bad. Het is en troostvol en heel cynisch.
Well, don't you take it too bad if you're feeling unloving. Well, if you're feeling unfeeling, if you're feeling alone, don't you take it too bad, 'cause it ain't you to blame, babe. Well, it's only a game made out of all of this living that we got left to do. And if you go searching for rhyme or for reason, well, then you won't have the time that it takes just for talking about the places you've been, babe, about the faces you've seen, babe, and how soft the time flies past your window at night. And we just can't have that, girl, 'cause it's a sad, lonesome, cold world, and a man needs a woman to stand by his side and whisper sweet words in his ears about daydreams and roses and playthings and the sweetness of springtime and and the sound of the rain.
Ja, fantastisch. Don't you take it too bad. Towns van Zandt.
Berg en Dal met Padone.
Bij mij zit nog altijd P.F. Tomeze. Pieter Frans Tomeze. Auteur van onder meer De Onderwaterzwemmer. We hebben de Kessels-romans al de revue laten passeren. En natuurlijk van Schaduwkind. Het boekje is een hooglied in mineur, meneer Tomeze. Ik heb het nu voor de derde keer gelezen en kijk, het was een nieuw exemplaar. Maar ik heb 3 pagina's nodig gehad alleen al om de mooiste zinnen te noteren. Eigenlijk ongeveer het hele boekje. Je hebt dat in een paar maanden geschreven.
Ja, ja, eigenlijk wel. Ik denk, toen het mij overkwam dat mijn eerste kind meteen vrij snel doodging na een paar weken, 6 weken. Toen bleek ik dat boek eigenlijk al te zitten schrijven. Want ik was al overweldigd door de geboorte. En daar had ik al wat aantekeningen voor gemaakt. Niet zozeer over de publicatie, maar meer ja, voor dat nieuwe leven zelf, denk ik. En toen overkwam ons dat. En toen bleef ik daarover schrijven.
Je eerste zin... Ja, sorry, ja, ja. Het is een beetje een basso continuo in dit gesprek, maar dat is dan maar zo. Vandaag een schutting geplaatst. Dat is een binnenkomer, want Je weet dat de ik, en dat ben jij dan ook, zal ik maar gemakkelijkheidshalve zeggen, een vader is die inderdaad zijn kind verliest samen met de mama van het kind, dat hij een schutting nodig heeft om rondom zich, rondom hen eigenlijk te plaatsen. Ze moeten van die buitenwereld even niks hebben.
Ja.
Ik denk niet dat dat overdreven is, hè?
Nee, nee. Ik ben zelfs sterker nog verhuisd ook zelfs naar een andere stad om er vanaf te zijn eigenlijk. Omdat het is al sowieso erg als je zoiets overkomt, maar het is nog veel erger om de hele tijd dat drama te moeten naspelen in winkels en in cafés en op straat en bij de buren. En iedereen vindt het natuurlijk ook zo erg. En zelf, dus dat hele spektakel, daar konden wij, je durfde de deuren echt niet meer uit.
Is dat schaamte?
Ook schaamte, zeker. Eerst loop je toch als een pauw te paraderen met je nageslacht.
En dochtertje, Isa.
Ja. En daarna, dus zeker, ja, het is... En je wilt het andere mensen ook niet aandoen. Omdat je weet ook dat een ander heeft daar geen goede reactie op. Het is niet mogelijk als je zelf gewoon in het leven staat om dat tegemoet te treden. Dus wij hadden ook wel te doen met al die mensen. Ook al die onbeholpenheid van reacties en zo. Dat wederzijdse gestamel en onhandig gedoe en net die verkeerd gekozen woorden en noem het maar op.
Maar wat je ook zegt, het komt toch altijd fout binnen, denk ik.
Je deelt het niet met een ander, dus er valt niks te delen. Jij bent je kind kwijt, zij niet.
Begin je zo te denken?
Ja, er valt, het is niet, wat ik ergens ook zeg, het is niet mededeelbaar, omdat het niet mede te delen is door een ander.
Maar zelfs in de taal bestaan jullie niet, zeg je. Je hebt een vrouw die haar man verliest, dat is een weduwe. En omgekeerd een weduwnaar en een kind dat zijn ouders verliest, is een wees. Maar hoe noem je ouders die hun kind verliezen? Dat bestaat zelfs in de taal niks voor.
Gek genoeg bleek er wel een Hebreeuws woord voor te zijn. Maar de Joden zijn natuurlijk altijd niet de top in het leed. Dus die hebben ook daar weer een antwoord op gehad.
En hoe is het dan?
Ik ben het vergeten. Nee, okay. Mijn Hebreeuws is niet zo, niet zo paraat meer.
Ja, maar dat is het eigenlijk ook. Het enige wat jou nog rest is de taal, op dat ogenblik.
Ja, en je wilt het begrijpen. Hè? Dus over die details die altijd welkom zijn. Je kunt ook zeggen, ja, dat was een schrijver die had een kind en toen ging dat kind dood. En we hadden het daarbij kunnen laten. Hè? Was er not profit and pleasure in the telling? En dus dat detail is always welcome. Hè? Wat ik net citeerde uit Nabokov. Dat speelde zeker een rol. Ik wilde dat toch weten. En wat ik ook wilde ook niet dat het zinloos was. Ik dacht, ik ben schrijver. En ik heb me zitten uitsloven met allerlei boeken. En nu is mijn kind dood. En ik wil niet dat dat het laatste woord is. Hè? Dat daar alles mee gezegd is. En dat ik een leven had voordat mijn kind doodging en daarna. En dat er voordat ze doodging, dat het geluk ons toelachte. En daarna dat we alleen maar om berg en dal te spreken. Hè, of op een berg zaten en toen in een dal terechtkwamen. Dat wilde ik niet. Ik wilde van dat hele korte leven toch iets waardevols maken. Dus dat had ook een. Ik wilde dat ze de inspiratie was van iets goeds en iets bijzonders.
Je schrijft zo'n mooie zinnen dat het bijna sinister wordt. Als lezer natuurlijk, om net je te warmen ook aan die fonkelende zinnen.
Ja, maar dat was mijn bedoeling.
Toch
dat
wel.
Was mijn bedoeling. Om ja. iets, ik was het niet mijn bedoeling om de lezer verdriet te bezorgen.
Nee, je schrijft ergens ook. Dit is wars van alle sentiment. Sentiment noem jij zelf medelijden.
Ja, omdat, kijk, ik zit daar niet op te wachten. Ik denk wel dat het veel mensen heel veel verdriet doet, omdat ze het aan hun eigen verdriet doet denken. Dat heb ik natuurlijk aan mij wel gemerkt, dat het in een leemte heeft voorzien van mensen die ook een jong kind verloren. En dat daar geen woorden voor hadden en geen gebaren voor hadden. Dus bij sommigen komt het hard aan, maar bij andere mensen lezen dat of uit sensatiezucht, omdat ze willen weten hoe is het om een kind te verliezen. Of ze lezen het vanwege de intensiteit.
Een steen was ik geworden, schrijf je. Ik kon alleen nog breken.
Ja.
Je gaat een hoofdstukje lezen uit Schaduwkind van jezelf. Van P.F. Tomezen dus. Het boek over de dode dochter. En het heet Pieta.
Ja. En ik wil erbij zeggen dat ik dit, er werd me van tevoren gevraagd om een fragment persoonlijk, een dagboek of iets dergelijks, te kiezen. En ja, dit is eigenlijk het meest persoonlijk wat ik ooit heb geschreven. En het moeilijkste. Dus dit zit in het hart van Schaduwkind, het midden in het boek. Maar het is het laatste wat ik schreef, omdat ik er eigenlijk heel lang omheen geschreven heb. Omdat het definitieve moment eigenlijk beschrijft. En daar draaide ik ook als schrijver omheen. En ik kon het eigenlijk alleen maar schrijven door het om het met Nabokov te schrijven, literair te schrijven. Dus de paradox is dat het persoonlijke was mogelijk door het met echt veel literaire kunstgrepen te schrijven. Dus het is heel, het is bijna muziek geworden voor mij. Pieta. Toen we met z'n tweeën achterbleven, tussen de drommen levenden, die ons vreemder waren dan één enkele dode, ben ik de kolfjes melk maar gaan drinken die jij overhield. Er zat niets anders op. Jouw lichaam wilde nergens van weten. Het dacht niet aan ophouden, want het had nog genoeg leven voor jullie allebei. Ik dronk de gewijde drank met kleine slokjes, terwijl jij je over het loze lichaampje ontfermde. Jij bleef moeder tot in je vingertoppen. Met wetende handen verzorgde je het achterblijfsel in het gebutste, stalen ziekenhuisledikant. Een pop die gewassen en gekleed en gekamd moest worden, omdat we speelden dat hij leefde. De huid, zo echt. Het lijfje zelfs een beetje lauw. Je begreep niet dat zoiets volmaakts het niet deed. Eén voor één liep je alles na. Je telde de vingertjes, met de nageltjes, de teentjes, idem, voelde aan haar oorschelpjes, haar neusje. Alles moest ter controle worden aangeraakt. Het lichaam dat zo door en door was gekend, moest nu uit het hoofd worden geleerd. Je waste haar, gaf haar een schone luier, borstelde zachtjes haar krulletjes. Zo mooi, zag ik je denken. Haast niet voor te stellen dat dit kind door mensen was gemaakt. Je maakte haar gereed, want ze ging nu zonder ons. Ze moest voor het eerst alleen op reis. Ja, zo meteen werd ze opgehaald. Je waste haar, je oliede haar huid. Je trok haar schone kleertjes aan, tot het klaar was en er niets meer te doen viel voor je. En plotseling waren je armen zo leeg. Je tilde het lijkje op en klemde tegen je aan, zo wiegde je jezelf tot rust. Ik ontdekte, zittend, na naast het koude, kreukeloze bedje. Eindelijk de smaak van moedermelk. Amandelen, stelde ik vast, en verder iets schaapachtigs. Ik slikte het goedje bedachtzaam door. Alsof ik een medicijn innam en maar hoopte dat ik de juiste ziekte had. Wil jij het? Het kindje, het lijkje, het kinderlijkje. Wil jij het nu even vasthouden, vroeg je me. Het is zo zwaar om te dragen. Maar nee, dat zei je niet. Je vroeg, wil je ons kleintje nu even vasthouden? Ons meisje, zei je. Wil je ons kleine meisje even vasthouden? Nu kan het nog. Straks komt het bezoek. Nu zijn we nog samen.
Call Duke Ellington met Kay Davis. Bij mij zit nog heel even P.F. Tomese, auteur. P.F. Frans, ja. Wat is je credo?
Ja, ik heb niet één tegeltje aan de wand hangen, maar vandaag is het pas als het onmogelijk is, wordt het interessant. En dat is mijn schrijvers credo, dat ik pas eigenlijk goed op streek kom als ik in de hoek zit en denk, nu is er geen uitweg meer. En dan schrijf ik en dan gebeurt er iets, hopelijk iets wonderbaarlijks.
Als een kat in het nauw.
Ja.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.